BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 praat ik over Jesse Klaver en Atje Kuiken, want de linkse oppositie vindt dat het kabinet de middenklasse verwaarloost in de energiecrisis. En we gaan het hebben over de horeca en geluidsniveaus. Want KNO-artsen pleiten dat ook de horeca het volume terug moet draaien om gehoorschade te voorkomen. In mijn panel vandaag, hier in de studio, wat gezellig, Vrenelien Stadelmeijer,
ja,
directeur van
Psyconsult. Ja.
En Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Welkom allebei. We beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft alles te maken met het M-woord dat Den Haag al maanden in zijn greep houdt. De mondkapjesdeal dus. De resultaten van het onderzoek naar die deal tussen de overheid en het bedrijf van Siewert van Linde, ja, die komen vandaag. En het onderzoek dat gaat in op de vraag hoe die enorme order tot stand gekomen is. Deloitte heeft zich verdiept in de overeenkomst die gesloten is tussen de Relief Goods Alliance, waar Van Linde mede-aandeelhouder van was, en het landelijk consortium hulpmiddelen van de overheid. De gevolgen zouden wel eens groot kunnen zijn. Moet de verantwoordelijk minister Connie Helder van Medische Zorg eventueel haar biezen pakken? Of wordt er een dringend beroep gedaan op Hugo de Jonge om Den Haag te verlaten? En moet Rutte 4 op zoek naar een nieuwe minister van Wonen? Ons breekijzer. Ook in Den Haag moeten koppen rollen vanwege de mondkapjesdeal. Bel 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook hier in de studio Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. Welkom.
Ja, dankjewel, Conor.
We gaan het zo uitgebreid hebben over hoe dit in Den Haag gaat vallen. Maar eerst, Vrenelien, wat is jouw reactie op dit breekijzer?
Nou ja, het stinkt natuurlijk aan alle kanten. Dat mogen duidelijk zijn. In de regel is het zo dat als je een deal wilt doen met de overheid, je wil aan de overheid leveren, dan moet er gewoon een aanbestedingsprocedure voor volgen. En dan kunnen meerdere partijen kunnen daarop in op aanbieden. Mm-hmm. Ik heb niet gehoord dat dat zo is gegaan. En dan hoor je allerlei verhalen over CDA-vriendjes. En nou komen dan die gelekte tapes naar buiten. Ja, ik weet niet. Het is uitermate smeuig, maar ook heel diep triest. Ja,
ja, Koen, hoe sta jij erin? Ja,
helemaal eens. En laten we alsjeblieft niet Helder verantwoordelijk houden, maar gewoon de jongen.
Daar gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. Eerst naar het rapport zelf, want dat is al meerdere keren uitgesteld. Na onthullingen van de Volkskrant en Follow the Money is er eigenlijk steeds meer spanning op dit dossier komen te staan de afgelopen maanden. En niet in de laatste plaats voor minister Hugo de Jonge. Laten we even terugkijken naar maart van dit jaar.
Je ziet het beter inside pissing out hebben dan outside pissing in, zei de jongen.
En het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar
kan reageren. De suggesties die worden gedaan, die kloppen gewoon.
Ik kan daar niet op reageren, omdat er ook een onderzoek wordt gedaan. Een onderzoek zal duidelijk maken.
Als je wel zit. Inside pissing out hebben dan. Outside pissing in, zei de jongen.
En tot die tijd kan ik er niet op reageren.
Hugo de Jonge heeft zich persoonlijk bemoeid met de mondkapjesdeal van Siewert van Linde. Dat meldt de Volkskrant. Hoewel de inkoop van beschermingsmiddelen niet zijn verantwoordelijkheid was, zorgde de Jonge er persoonlijk voor dat een topambtenaar contact opnam met van Linde. Uit een nieuw boek van onderzoeksplatform Follow the Money blijkt volgens het AD dat van Linde en zijn partners vanaf het begin van plan waren geld te verdienen aan een mondkapjesdeal.
Veel contact, met name met Siewert van Linde, maar ook wel met die andere twee. Wilde nooit uitleg geven, suggereerde dan wel van, ja, er klopt van alles niet wat jullie schrijven. We kunnen het niet uitleggen. Eerst zeiden ze dan, dat kunnen we niet doen, want we zijn gebonden aan geheimhouding. Later zeiden ze, dat kunnen we niet doen, want er loopt een onderzoek van Deloitte.
En het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren. De suggesties die worden gedaan, die kloppen gewoon niet. Ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. Tot die tijd kan ik er niet op reageren.
Daar kiest u toch voor om dat niet te doen?
Daar kies ik voor om dat niet te doen, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. En dat onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. En u begrijpt, ik zie zelf ook uit naar dat onderzoek.
Lang hebben we moeten wachten, Leendert. Kijkt Hugo de Jonge nog steeds uit naar dit rapport, denk je?
Nou, hij is altijd positief erover geweest. Het zal duidelijk worden hoe het allemaal gegaan is en wat mijn rol daarin is geweest. Met de wonderlijke zin die hij in het Kamerdebat zei over de mondkapjesdeal. Ik was wel betrokken, maar had geen betrokkenheid. Ja. Nou, wat dat dan betekent. Ja, je wilt toch weten hoe dat dan kan, hè? Ergens bij betrokken zijn, maar geen betrokkenheid hebben. Dat moet dus blijken uit het rapport dat zometeen naar de Tweede Kamer gaat. Zometeen zeg ik nu, maar ik verwacht vanavond na de ministerraad. Zodat er niet te veel moeilijke vragen gesteld kunnen worden bij de uitloop van de ministerraad. Bijvoorbeeld aan voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Maar we hebben nu wel een breekijzer. Er moeten koppen rollen in Den Haag. Mm-hmm. Maar dat rapport moet er nog liggen, moet nog komen.
Ja, en komt het er echt? Want we wachten hier echt al heel lang.
Ja, nee, hij ligt al op het bureau van... Conny Helder is daar nu verantwoordelijk voor, een minister. Het ligt op haar bureau, dus dat rapport gaat vandaag echt...
Wat verwacht jij dat daarin staat?
Nou, ik kan alleen zeggen... Waar ik naar ga kijken. Ik ga kijken wat de rol van VWS is geweest. Want we hadden dat consortium... Ik krijg dat mijn mond niet uit.
Consortium hulpmiddelen.
En zij hebben gewaarschuwd vanaf begin af aan... voor Siewert en zijn vriendjes. Ja, we vertrouwen het eigenlijk niet. En wat we nu tot nog toe gelezen hebben... in het boek over de Siewert-deal en in de Volkskrant... Dat er wel heel veel druk is uitgeoefend... door de minister, vanuit VWS. Ja, en wat is nou de rol geweest van VWS? En wisten zij dat het niet meer ging om een goed doel... maar om een bedrijf waar winst gemaakt zou worden? Dat er veel overheid op die mondkapjes zat, dat wisten ze. Daar werden ook vraagtekens bij gesteld. Maar ja, hoe groot? Wat wisten ze? En op het moment dat VWS eigenlijk veel meer wist... dan had ze tot nog toe hebben toegegeven. En ook de rol van toenmalig minister Hugo de Jonge... veel groter was, ja, dan zullen er wel koppen gaan rollen in Den Haag.
Ja, en de druk vanuit de samenleving was natuurlijk ook heel groot, hè, om die mondkapjes. Ik kan me nog een uitzending herinneren dat Siewert van der Linden in een uitzending, ik weet niet meer waar het was, maar met een mondkapje zat van: ik heb een miljoen, ik kan de miljoenen leveren. En dat iedereen riep van: hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat wij er niet aan kunnen komen en Siewert van der Linden wel? En waarom?
Ja, de tijdlijn in ons collectief geheugen is het ook allemaal een beetje door elkaar gaan lopen. Siewert, deze deal is van begin april. Siewert was toen nog ambtenaar in Amsterdam. En mocht niet op televisie verschijnen, heeft dat toen ook niet gedaan. Dus al zijn communicatie ging via Twitter. Maar in de Kamer was er echt een debat met een schreeuw om die mondkapjes. En iedereen kende wel iemand die er miljoenen mondkapjes naartoe kon brengen.
Ja.
Siewert was daar één van. En Siewert, hij had connecties bij het CDA. Hugo de Jonge zegt dan, ja, die connecties. Hè, toevallig waren we partijgenoot, maar ja, die moet niet doen alsof het vriendjespolitiek is geweest. Ja, het is toch wel handig om een netwerk te hebben. Als nobody met mondkapjes aanklopte, dan kregen ze zo'n deal niet. 100 miljoen is nogal wat. Dus die tijdlijn is een beetje door elkaar gelopen. Maar de roep toen der tijd om doe nou eens wat... dat beheerste toen het publieke debat en het politieke debat. En er was heel veel druk op de minister ook om wat te gaan doen.
Precies.
Maar ten tijde dat deze deal werd gesloten... waren ze al op een punt dat er genoeg mondkapjes waren.
Oh.
Ondanks dat het debat in de Kamer en in de samenleving nog was... kom met hulpmiddelen. En dat is ook toen de tijd, is dat gecommuniceerd. En toch is die deal doorgegaan. En nu is de vraag, waarom? Was dit een gunst? Dachten ze, beter safe than sorry? En nogmaals, in hoeverre was bekend dat hier een enorme miljoenen deal, hè, dat ze daar miljonair van zouden worden, hè, wat we in de Volkskrant vandaag of van de week konden lezen.
Ja.
We worden miljonair, we worden gillend, ja, we worden rijk.
Hoe groot is dit onderwerp in de Haagse Wandelgangen de laatste tijd?
Dit was natuurlijk rond zo'n debat. En als er weer iets gepubliceerd wordt, dan leeft dat weer helemaal op. Maar op dit moment is toch het gesprek van de dag gas en koopkracht.
Ja.
Prinsjesdag dat er aankomt. Maar als dit rapport er zo meteen ligt, ja...
Wat gebeurt er dan? Gaan dan de hele Haagse redacties daar opduiken? Of is Prinsjesdag, waar misschien nog wel de miljoenenloot aan vandaag uitlekt... is dat dan toch prioriteit? Je zegt het ook, zo zijn al volgeboekt.
Ja, de redacties, alle verloven zijn ingetrokken, zullen we maar zeggen. En hoe het dan werkt, hoe groter die redactie, hoe handiger het eigenlijk is. Iedereen krijgt een stukje. Ja. Lezen, wat valt op? Wij hebben een kleine redactie, dus ik zal dat vooral met Ctrl-F moeten doen. Maar zo'n ding pluizen ze. Met een grote redactie pluis je dat in een uurtje uit.
Ja, we weten natuurlijk nog niet wat er in het onderzoek staat van Deloitte. Wel waar ze naar gekeken hebben. Wat is het belangrijkste punt wat jou betreft waar ze naar gekeken hebben?
Ja, wat ik net al benoemde. Het belangrijkste punt is natuurlijk gewoon hoe heeft dit kunnen gebeuren? Met belastinggeld, want dat is het.
Mm-hmm.
En is dit nou... uiteindelijk onkunde geweest? Of is VWS in een paar handige zakenlui getrapt... die net deden alsof ze het om het niet deden?
Mm-hmm.
Of wist VWS eigenlijk wat hier gaande was... maar dachten ze, nou, we gaan die mondkapjes alsnog naar Nederland halen?
Either way moeten ze er gewoon wegwezen. bedoel, ja, nee, maar dat, los daarvan, hè.
Het was crisis, hè.
Dus, dat snap ik, maar of het bewust was of niet. Ik bedoel, als je niet in staat bent om een deal te beoordelen en een spiegel-BV te doorzien, dan moet je gewoon wegwezen.
Het was wel op dat moment bij VWS, het was chaos. In de Nederlandse samenleving was het chaos. Veel druk vanuit de politiek. Hè. De zorg stond onder grote druk. Dus dat moet je wel meenemen op het moment dat je je oordeel gaat vellen.
Ja, dat klopt. Alleen je bent aangesteld om zoiets te doen. Je bent een hoge ambtenaar. Dus hoe dan ook, als het blijkt dat er verwijtbare feiten zijn en ze hebben het niet doorzien. En tuurlijk, hè, je kan zeggen van, oh ja, misschien zijn ze handige zakenlui getrapt. Maar dan horen ze er ook niet te zitten. En zeker niet als het om 100 miljoen gaat.
Er is nog een tweede punt. Dit is een onderdeel van een veel groter onderzoek. Want er wordt nog gekeken, en dat volgt later. Zijn er nog meer Sieverts geweest die schreeuwendrijf zijn geworden?
Exact.
En ja, en op het moment dat het geval is, dan kunnen ze bij VWS niet meer zeggen, het is één keer misgegaan en we stonden onder hoge druk, maar dan is er toch wel wat meer aan de hand geweest.
BNR breekt. Connor Clerks.
Je luistert naar BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump, en Vreneli Stadelmeijer, directeur van She Consult. En ook bij ons Leendert Beekman, politiek verslaggever van onze eigen BNR Nieuwsradio. Wil je meepraten? Bel dan 020-468-4x0. Ons breekijzer is: ook in Den Haag moeten koppen rollen vanwege de mondkapjesdeal. En we gaan naar Chris. Goedemorgen Chris, fijn dat je belt.
Ja, goedemorgen.
Wat is je mening over ons breekijzer?
Zeker koppenrollen, want het is natuurlijk één grote criminaliteit in Den Haag. Het zijn gewoon allemaal witte boren criminelen. Dus het is één ding, ja. Ze spelen allemaal om er één hoedje, ze wisten overal van. Weet ik 100%, zeker.
Nou, dat gaan we zo meteen hopelijk zien als het rapport er is. John van der Geest, goedemorgen.
Ik ben het ook eens dat de regering wist zeker van tevoren wat ze gingen doen. En ik denk dat het een hele hoop inderdaad met elkaar afspraken maken, prijzenspraken. En de volgende die staat er weer op de planning, en dat is de stikstofdeals die gaan komen. En daar zit ook in politiek Den Haag gewoon, er is maar één oplossing, dat is gewoon een compleet onafhankelijk bureau inschakelen. Want in de politiek, want je ziet het nou, de verschuivingen blijven gewoon in dezelfde cirkel draaien. En niemand die zijn verantwoording durft te nemen.
Dankjewel, John. Nou, Leendert, het vertrouwen in Den Haag
is weer
op een top.
Den Haag is niet groot. Ja, ik kan dan alleen zeggen, tuurlijk, wantrouwen. Kritisch zijn is goed. Maar laten we toch nog even kijken wat er in het rapport staat voordat we al mensen naar huis gaan sturen. En er zeker van zijn dat alles bekonkeld wordt in Den Haag.
En waarom heeft het zo lang geduurd? Het rapport is keer op keer uitgesteld.
Omdat er enorm veel data is. Dat is de reden dat het zo lang geduurd heeft. Dat is eigenlijk de simpele verklaring daarvoor. Het gaat echt, ik weet niet meer hoeveel het was, maar om duizenden pagina's aan uitgeschreven telefoongesprekken, WhatsApp-gesprekken, mailtjes. Dus natuurlijk ook weer de vraag hoeveel er zometeen zwart gelakt is in de bijlagen. Want je wil natuurlijk precies weten wie wat heeft gezegd en welke ambtenaar dat dan was, of welk politiek assistent het gezegd heeft. Maar als alles weer zwart gelekt is, dan worden we er nog steeds niet heel veel, of zwart gelakt is, dan worden we er nog steeds niet heel veel wijzer van. Maar het heeft vooral zo lang geduurd, omdat er dus heel veel data is. En het heeft ook heel veel geld al gekost.
Ja.
Al dik 6 miljoen. Die teller zou ondertussen opgelopen zijn. Dat was de laatste tussenstand. Dus zometeen heeft het hele onderzoek meer gekost dan dat Sievert en zijn vriendjes eraan verdiend hebben.
Nou, dan moeten ze nog wel eventjes doorgaan. Hè? Dat er een slordige 20 miljard binnengeharkt.
Maar het is wel symptomatisch. Want ook in Groningen duurt het allemaal verschrikkelijk lang. Ook die toeslagenaffaire duurt allemaal verschrikkelijk lang. Er moet toch een mogelijkheid zijn om dat sneller te doen. Kan je wel zeggen, heel veel data. Ja, maar we hebben ook heel veel ambtenaren daar zitten. We hebben hele snelle computers.
Ja, maar het blijkt ook dat ze willen ook weerwoord hebben van bijvoorbeeld Sievert. En dan neemt hij alle tijd voor. Dus dan vragen ze van, joh, hoe zit dit? Nou, en dan schrijft hij een brief of dan ligt hij het persoonlijk toe. Maar daardoor heeft het ook extra vertraging opgelopen.
Ja. Gaan we naar Ronald. Sorry. Goedemorgen, Ronald. Fijn dat je belt.
Ja, goedemorgen.
Wat is je mening over ons breekijzer?
Ik vind dat er duidelijke koppen moeten rollen. Want het is namelijk zo, ik heb direct toen er vraag was naar beschermingsmiddelen. Heb ik via een Chinees contact heb ik een aanbieding gedaan. Ik heb diverse importbedrijven uit Azië en China. En die was 20% lager als de heer Van Linden, met betere specificaties. En die werd gewoon afgewezen.
Heb jij toevallig het nummer van Hugo de Jonge in je telefoon?
Toevallig niet, maar die zit er zeker tussen. Want dit is gewoon duidelijk vooropgezet.
Denk je dat een grote rol heeft gespeeld? Dat jij geen contact had, geen warme contact in Den Haag op die manier?
Dat denk ik wel, want ik heb wel netjes een antwoord gekregen. Maar het antwoord was dat ze niet ingingen op de aanbieding. Terwijl die 20% lager was en eerder geleverd kon worden als de heer Van Linden.
En het waren het goede mondkapjes ook?
Ja,
want dat was ook het probleem met de mondkapjes van Siebert.
Ja, die liggen nog ergens. Ja, die liggen ergens in een loods. Ja. Dankjewel voor het bellen, Ronald.
Inzicht, ja.
Jezus.
Ja, dat sluit wel een beetje aan bij wat jij dacht, hè, Vreemde?
Ja.
In de media heeft Siebert altijd benadrukt dat hij om niet werkt. Hè. Dat is een beetje een rare uitdrukking, maar inmiddels legendarisch geworden. En Siebert heeft een heleboel verschillende strategieën losgelaten qua communicatie. Jij zei dat de overheid hem toe dwong om een BV op te richten. Dat hij ondernemers risico moest nemen. Heeft hij het nou PR-technisch een beetje... Nou ja, PR-technisch moeten we niet zeggen, want hij is natuurlijk de nationale kop van Jut geworden. Maar denk je dat hij genoeg gekronkeld heeft om er onderuit te komen, Leendert?
Nee, dat denk ik niet. In de publieke opinie, dat horen we net ook al. Mm-hmm. Ja, dit zal altijd aan hem blijven kleven. En ook dat rare interview toenertijd bij Buitenhof, waarin hij ging onderzoeken wat hij met het geld moest doen en zoek ging naar een moreel kompas of iets dergelijks.
Ja, dat had hij op laten stellen, geloof ik.
Want hij wilde dan met het rendement dat hij uit de miljoenen zou halen, zou hij dan iets aan goede doelen willen geven? Ja, onder andere aan de kankerbestrijding.
Hij is toch compleet ongeloofwaardig. Ik bedoel, de opnames van de Volkskrant bevestigen het beeld wat er al was.
Ja, je hebt geen context, zegt hij dan.
Ja,
je moet de context moet je kennen. Het was een gesprek van 3,5 uur.
Het is goed met zijn context. Nee, het is...
Leendert, ik wil even speculeren. Laten we zeggen de wat als vraag. In dit rapport blijkt dat toenmalig minister Hugo de Jonge er slecht van afkomt. Dat hij laakbaar heeft gehandeld. Wat gebeurt er dan in die Haagse werkelijkheid? Want hij is niet meer verantwoordelijk, toch?
Hij is niet meer verantwoordelijk, dus... Eigenlijk zou Connie Helder dan moeten opstappen.
Ja, maar dat is raar.
Zo werkt het nou eenmaal in Den Haag. Het was ook al raar toen het over het debat over de mondkapjes, dat hij naar de Kamer kwam als voormalig minister om dat toe te lichten. Want normaal gesproken gaat het niet zo, maar het waren uitzonderlijke tijden. En dan heb je het over de Haagse werkelijkheid. Stel dat Hugo de Jonge wel betrokkenheid had. En dan zou hij eigenlijk de eer aan zichzelf moeten houden. Maar we kennen Hugo de Jonge een beetje. De kans dat hij dat gaat doen lijkt mij niet heel erg groot. En dan is de vraag over de Haagse werkelijkheid. Hoe gaat het uitgelegd worden? Want we hebben al vaker gezien in Den Haag... neem het debat over de sms'jes van Mark Rutte... die structureel wisten... dat ze om linksom of rechtsom iets wat krom is... toch recht kunnen lullen. En uiteindelijk dat je aan het eind van het debat denkt... van ja, maar we hebben nu uren gedebatteerd... Echt veel is er niet duidelijk geworden, maar we gaan gewoon weer verder met de orde van de dag.
Ja, want jouw voorspelling is eigenlijk dat het rapport na de ministerraad uitkomt, als iedereen eigenlijk al lekker aan het weekend begonnen is. Dan gaat de oppositie daar waarschijnlijk opduiken en die vragen dan een nieuw debat aan. Is dat een beetje hoe het gaat lopen?
Ja, die zullen als er politiek geen verantwoordelijkheid wordt genomen, maar zelfs dan zal er een debat over aangevraagd worden.
Ja.
Dus er zal... Hier komt sowieso een debat over. Dat weten we eigenlijk al zeker.
Maar ja, dat leidt uiteindelijk tot niks.
Nou, dat is weer... Ja, ik probeer me nog een goede moed erin te houden.
Wat jij net zegt, we gaan er eindeloos over debatteren... en dan vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag.
Nou, we hebben te vaak gezien... en dat was eigenlijk ook het eerste debat over die mondkapjesdeal... waarin Hugo de Jonge toch met die rare zin kwam... ik was betrokken, maar had geen betrokkenheid... en wacht u maar af tot het rapport er is. Ja, dat was een heel onbevredigend debat. En ik hoop er echt op dat als er nu weer gedebatteerd gaat worden... even positief zijn. Goede hoop dat we dan wel horen hoe het gegaan is. Hoe betrokken iemand was. En ja, dat er eerlijk wordt verteld wat er gebeurd is. Want je mag misschien ook eens een keertje in Den Haag zeggen... we hebben het fout gedaan.
Maar Siebert is uit CDA gezet, toch?
Ja. Ja.
Als blijkt dat de jongen betrokken is... moeten ze het met de jongen hetzelfde doen. Klaar.
Ja. Huh? Lijkt me ook.
Leendert? Ja, goed. Ja, ik, nee, daar, ik,
ja weet je, het is bizar, te bizar voor woorden dat de nieuwe minister hier verantwoordelijk voor wordt gehouden. Ook omdat volgens mij ze bezig is met het onderzoeken van het handelen van de jongen. Dus als het CDA iets wat van ruggraat had, wat sowieso al ver te zoeken is bij het CDA, dan zetten ze de jongen gewoon uit de partij.
Laten we eerst de conclusies van het rapport afwachten.
Dat zeker.
Het rapport ligt er, dat ligt op het bureau van minister Helder. Betekent dat dat Hugo de Jonge het ook al ingezien heeft?
Zo, dat is een moeilijke vraag, Connor. Geen idee. Zeg er maar even bij. Maar misschien is het wel zo handig voor het geval dat hij een journalist tegen het lijf loopt, dat hij in ieder geval weet in grote lijnen wat daar staat. Dus dat zal vandaag vast in de ministerraad wel even besproken worden.
Ja, maar ik bedoel, die zijn collega's. Die zitten met elkaar in een ministerraad.
Ja.
Denk je nou dat die Connie Helder niet even een belletje pleegt naar Hugo? Zeg, Hugo, wat ik nou lees?
Natuurlijk wel.
Ja, zo gaat dat.
Ja.
Wat wordt jouw eerste vraag eigenlijk naar de ministerraad over dit rapport?
Nou, ik ben niet bij de ministerraad, helaas. Want ik
ga je Sophie van Leeuwen, jouw collega, ga je dan een WhatsAppje sturen met een insteek? Kan ze natuurlijk helemaal zelf, maar wat zou je willen vragen?
Hugo de Jonge, zou ik de vraag stellen van... En u zei wacht op het rapport, dan is er duidelijkheid. Nou, kom maar op met die duidelijkheid.
Nou,
hoe zit het? Hij is er.
Ondertussen kun je de hele dag stemmen op Instagram, op onze breekijzer. Dat is vandaag ook in Den Haag moeten koppen rollen vanwege de mondkapjesdeal. Je kan de hele dag nog stemmen. De tussenstand inmiddels is 82% eens en dus ook 18% oneens. Je kan nog de hele dag stemmen. Zometeen gaan we verder praten onder meer over gehoorschade.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Connor Klerks.
En in mijn panel vandaag, Vreneli Stadelmeijer, directeur van She Consult, en Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Het is vrijdag, 11:30 geweest. Tijd voor het mediaweekoverzicht. En dat begint bij het kabinet dat een fonds wil opstarten voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dit was volgens Mark Laurix, wethouder bestaanszekerheid in Arnhem, veel te laat.
Is dit nou wat we met elkaar kunnen bedenken? Dat we het eerst zo hoog op willen laten lopen, mensen moeten torenhoge energieschulden hebben. En als het dan het moment komt van, oh jee, nu moeten we mensen afsluiten van hun stroom. Nou, dan gaan we mensen helpen met een noodfonds. En ik ben bang ook dat dat te ver afstaat van de realiteit die mensen nu doormaken.
Ook de jaarlijkse HJ Schoollezing hield de gemoederen bezig. Dilan Yeziyilgüz, minister voor Justitie en Veiligheid, haalde uit naar het wokisme. Maar ze maakten zich vooral zorgen over onze democratische rechtsstaat. Tijd voor actie, vond ze.
Wij moeten het tij keren. En ik geloof in een weerbare democratie. Waarin we intolerant zijn tegen intolerantie. En dat kan maar op één manier. Vastberaden en compromisloos.
En Siewert hoorde het net al, maakte de tongen los. In afgeluisterde telefoongesprekken, in Zoom-meetings die hij zelf heeft opgenomen, zou hij uitspraken hebben gedaan als: wij gaan die shit naar Nederland halen en we worden miljonair. Siewert gaf vervolgens een reactie: de context zou anders zijn. Fleur Agema spraken we van de PVV in de ochtendspits en zij was kwaad, maar stipte ook een ander punt van aandacht aan.
En er zijn er een stelletje rovers hebben met hun hand in de kassa gezeten. Dus het geld moet terug. En ik hoop dat de OM genoeg aanknopingspunten vindt om het ook terug te krijgen.
Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, hield haar jaarlijkse speech, The State of the Union. Ze kondigde aan om producenten van fossiele energie extra te gaan belasten, een maximumprijs in te stellen op elektriciteit en corruptie binnen de EU meer te gaan bestrijden. Ook kan Oekraïne blijven rekenen op de steun van Europa.
With the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail.
En tot slot was het niet echt een goede week voor topmannen. Frits van Eert, topman van Jumbo, werd opgepakt door de Field vanwege een witwaszaak waar hij mogelijk verdachte in is. We weten eigenlijk nog steeds heel weinig. Topman van Schiphol, Dick Benschop, die besloot te vertrekken omdat het hem niet lukte de chaos op de luchthaven op te lossen. En Shell-topman Ben van Beurden kondigde ook aan om eind van dit jaar terug te treden. We wisten al dat hij ging, maar nog geen definitieve datum. Analist Stan Westerterp liet zijn licht schijnen bij BNR over de nieuwe topman, en dat is een Canadees.
Maar de traditie van Nederlanders benoemen, dat is natuurlijk hiermee wel niet meer van kracht. En dat valt natuurlijk ook samen met het feit dat Shell, als we het hebben over de historie van Ben van Beurden, het besluit heeft genomen om weg te gaan uit Nederland, in ieder geval fiscaal.
En we gaan naar een nieuwe term in Politiek Den Haag. Gratis medelijden. In een interview met nu.nl uit Jesse Klaver van GroenLinks en Atje Kuiken van de PvdA forse kritiek op Rutte 4. De twee oppositiepartijen willen dit jaar nog een prijsplafond voor energie en beschuldigen het kabinet ervan aan gratis medelijden te doen. Oftewel, ze roepen hard dat ze het heel erg vinden, maar ze doen er weinig aan. Kunnen jullie een beetje vinden in die uitspraak gratis medelijden, Vreneling?
Ja, ik denk het wel. Gebeurt in feite niet zo heel veel, behalve dan dat noodfonds. Dus dat is weer mensen die het niet zo breed hebben moeten weer naar de overheid toe om hulp te vragen. Mm-hmm. Lijkt me gewoon geen goede zaak. En als je kijkt naar wat andere Europese landen doen, die verlagen de BTW, die stellen een maximum tarief in voor gas en elektriciteit. Dat lijkt me de weg die we op moeten. En niet alleen voor consumenten, maar ook voor ondernemers. Hè? Ik sprak gisteren de kaasboeren bij mij in het dorp. En die man zegt, ja, ik betaal nu €600 per maand aan elektriciteit en gas. En dat wordt eind van het jaar wordt dat €1800. Hij zegt, ik kan de tent wel sluiten. Ik kan dat gewoon niet betalen. Hij is vast niet de enige. Dus ook naar ondernemers zou je moeten kijken hoe je een demping op die gasprijs kan zetten. Gewoon voor iedereen.
Ja, Rob Jetten, minister van Energie en Klimaat, heeft gisteren in de Tweede Kamer gereageerd op het plan van de PvdA en GroenLinks. En hij zei er het volgende over.
Ik ben dus ook heel serieus aan het kijken naar onder andere de variant die Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben voorgesteld. Ook een aantal andere varianten die ook bij ons zijn aangedragen. Dat doe ik samen met de collega's van Financiën, Sociale Zaken en ook de energiebedrijven.
Ja, die variant van PvdA en GroenLinks is een prijsplafond. Koen, zie jij daar hel in?
Nou ja, het prijsplafond is volgens mij tot aan het gewone verbruik of de helft ervan. En ik weet niet of dat echt zo werkt. Hè? Dus, en hoe dat dan weer terugvloeit. Werd er toch net genoemd dat je de belasting moet verlagen. Het enige probleem wat je daarmee wel hebt is dat je het verbruik weer laat toenemen. Dus ik denk het prijsplafond tot de helft en daarboven de normale energieconsumptie. Dus je in een goede balans van de vraag alsnog verminderen, maar wel cappen. Dus,
ja, kun je op twee manieren naar kijken. Aan de ene kant kun je zeggen dat zou een prikkel zijn. Natuurlijk, in eerste instantie help je daar natuurlijk de laagste inkomens mee. Want als jij zegt, ik roep maar wat, 1500 kubieke meter gas krijg je gesubsidieerd, dan help je die mensen direct in de portemonnee. En voor de hogere inkomens zou het dan een prikkel zijn om niet te veel daarboven te gaan verbruiken. Tegenstanders zeggen, het is een beetje net als met de AOW, mensen die het geld helemaal niet nodig hebben, krijgen het toch. Wat vind je daarvan, Koen?
Ja, dat klopt ook, hè? Dus dat is het lastige. Kijk, en zo'n noodfonds, dat is, hoe zeg je dat? Je target het meer op de mensen die het echt nodig hebben. En dat maakt het wat makkelijker inzetbaar, hè? Als je het dus econoom zou zien, dan zou je zeggen, leg het geld bij de mensen neer. Probleem is wel dat je niet weet of die mensen, zeg maar, het geld dat ze dan krijgen ook daadwerkelijk daaraan besteden. Wat me kan voorstellen, maar ik weet niet of het mogelijk is, dat je een soort van voucher krijgt die speciaal geënt is op energie. En dus maar voor één ding kan inwisselen en die geeft aan de mensen die het nodig hebben.
Vreneling?
Ja, ik denk dat je gewoon die gas- en elektraprijs moet maximeren. Dat is een hele simpele ingreep. Daar heb je belastingtechnisch, hoef je niks op te tuigen. En je helpt iedereen ermee. Want ook met de mensen met de hogere inkomens hebben hier last van. Weet je, die hebben ook hun uitgaven en hun bestedingspatroon op een bepaalde manier ingericht. En als je dan ineens €1000 per maand meer aan gas en elektra moet gaan betalen, is ook voor die mensen een groot probleem. Dus ook voor ondernemers. ik zou zeggen, gewoon maximeren die hap. En ik ben het wel met jou eens als je zegt van ja, we moeten met z'n allen ook gewoon minder energie gebruiken. He, dat is natuurlijk ook wat Kaag onlangs heeft gezegd. Van ja, ho. He, we moeten dat energiegebruik moet naar beneden. Dat klopt, dus je zou er misschien wel iets van een plafond in kunnen zetten of zo. Maar ja, ik vind zo'n noodfonds, ik vind helemaal niks. Moeten mensen weer aankloppen met van, ja jongens, ik kan het niet betalen. Dat is toch ook heel, hoe noem je dat? Het is heel vernederend eigenlijk. Van, ik kan het niet betalen en kun je me alsjeblieft helpen? Dat vindt toch niemand fijn om dat te moeten vragen?
Nee, dat kan me voorstellen. Ja. Alleen, ja. Dus zo'n cap werkt wel verstorend op de markt. Dus het klinkt heel mooi, maar ik denk dat het complexer is dan wordt voorgespiegeld.
Anders
zouden ze er niet zo lang over doen. Hè.
Ja.
En ook los van de verdeling op welk gebruik je het zet. Hè. Ik zag dat heel veel bedrijven van hernieuwbare energie rond in één keer veel meer moesten betalen of moesten afdragen. Ja. En dat lijkt me niet wenselijk.
Nee. Maar goed, als je kijkt naar Frankrijk, heeft een plafond erin gezet op die prijs. Spanje heeft een prijs erop gezet. Hebben trouwens ook allebei de BTW verlaagd. Dus het is wel in Europa wat onze buren doen.
Ja, klopt. Maar de vraag is wel of het verstandig is. Hè?
Ja, je
zei iets interessants, Koen. Je zei dat is de markt verstoren. Vind je dat de markt op dit moment gezond functioneert?
Nee, daar heb je gelijk in. Hè? Dus dit is een force majeure, zoals we dat zouden noemen. Hè? Dus het is een grote verstoring van een crisissituatie. Dus ja. Functioneert hij optimaal? Nee, hij functioneert niet optimaal. Maar dit is wel wat je ziet in een markt voor grondstoffen. En dat is niet anders dan elke andere grondstoffenmarkt.
Maar er wordt enorm veel geld verdiend door energiemaatschappijen op dit moment.
Ja, dat klopt ook. En die betalen daar ook winstbelasting over. Hè? En daarom mijn eerdere opmerking ook, dat ik denk dat er een verschil moet zijn tussen energiemaatschappijen die hun energie putten uit hernieuwbare bronnen, ja, ten opzichte, ja, van diegenen die dat,
ja,
niet hebben.
Ja.
Ja, het probleem is een beetje natuurlijk dat of je het nou uit kernreactoren, uit steenkolen of uit windmolens haalt, dat die prijs hetzelfde is. Dus ja, ook precies. Als jij windmolens hebt, verdien je nu exorbitant veel meer dan gebruikelijk.
Ja,
dat is waar.
Nou, ik vind dat juist een hele mooie oplossing. Want je zou dat geld van die overwinsten van hernieuwbare energie zou je juist moeten steken in het nog meer uitrollen van hernieuwbare energieronden. Want dan heb je dat probleem met het gas ook niet.
Nou, de experts die ik deze week sprak, want het is natuurlijk een onderwerp waar we het iedere dag eigenlijk ook over hebben in de ochtendspits, maar ook in Breekt, die lijken eigenlijk wel een beetje te zeggen, als de winter meevalt, dan hebben we genoeg en dan zou die prijs wel weer kunnen zakken. Dat is, als het niet te koud wordt, misschien zelfs waarschijnlijk. Zijn we dan nu ons misschien iets te druk aan het maken over de lange termijn effecten van dit soort plannen, dit soort fondsen? Moeten we niet gewoon nu even zeggen, oké, we zorgen dat iedereen kan betalen en in januari kijken we hoe we de markt weer fatsoenlijk ingericht kunnen krijgen? Kun?
Ja, we gaan het zien. Dus laten we het eerst nog maar afwachten. En natuurlijk moet je er nu iets aan doen. Volgens mij zijn mensen dat ook aan het doen. En op het moment dat het niet meer relevant is, dan kun je het weer terugdraaien, denk ik.
Finally?
Ja, ik denk dat je gewoon nu wat moet doen. Mensen hebben nu al een probleem. Dus ik ben het met Koen eens. Nu ingrijpen en wel, ja. En voor iedereen, ook voor de ondernemers.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
BNR breekt.
En mijn panel vandaag bestaat uit Vreneli Stadelmeijer, directeur van She Consult, en Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. We gaan naar jullie eigen nieuws. Vreneli, wat is voor jou het belangrijkste nieuws vandaag?
Ja, ik wou het maar weer eens even hebben over burn-out. Burn-out is echt de pandemie van dit moment. Hè. Werknemers verzuimen 9,4 miljoen dagen met werkstress, hè, per jaar. 34% van de werknemers geeft werkdruk of stress als reden voor verzuim. 1,2 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. 1,2 miljoen. Het is echt, dat is geen grap. ZZP'ers hebben er bijna 90.000 last van burn-out klachten. gedacht. Hè? En 37% van alle werknemers vindt dat er dan maatregelen nodig zijn tegen werkstress. En vrouwen hebben 1,5 keer vaker of een grotere kans om een burn-out te krijgen. Hè? Een onderzoek, recent Amerikaans onderzoek, laat zien dat vrouwen anders met stress omgaan dan mannen.
Zie je het ook op je trui staan.
Precies, vrouwen zijn anders. De gedachte was altijd, mannen en vrouwen reageren hetzelfde op stress. Mm-hmm. Zelfde reactie. En dat komt omdat al het onderzoek wat er gedaan is naar stress gedaan is op mannen. En op mannelijke ratten. En niet op vrouwtjesratten en niet op vrouwen. Als je alleen maar mannen onderzoekt, dan zie je dus niet wat het bij vrouwen doet. Nou is er een Amerikaanse dame, Shelley Taylor, geweest. Die heeft zich door alle onderzoeken heen geworsteld. En die zegt van ja, maar vrouwen reageren echt anders op stress. En dat is voor werkgevers gewoon ongelooflijk belangrijk om te weten. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Want iedere werknemer die zich ziek meldt of uitstroomt, is gewoon een heel groot probleem.
Maar hoe reageren ze anders dan?
Nou, mannen die zeggen van, als ze thuiskomen, het is een stressdag geweest, zeggen mannen over het algemeen, ik sla het plat, geldt niet voor alle mannen, geldt niet voor alle vrouwen, maar die zeggen, jongens, ik had een rotdag, allemaal de koppen dicht, ik ben er even niet. Terwijl vrouwen gaan gewoon door. Kind wat jankt, whatever, die zeggen, die gaan koken, weet ik veel wat allemaal. En die bellen dan veel later op de avond hun vriendin om hun klacht te doen. Hè? Dus dat is in grove lijnen een beetje het verschil. Nou zegt, werkgevers doen er wat aan om die werkstress te vergroten. Maar wat ze dan doen, is dan stellen ze een happiness officer aan of zo. En dan gaan ze allerlei meditatieprogramma's doen en weet ik veel wat allemaal. Maar dat is niet de oplossing.
Wat wel?
De oplossing is dat je gaat sturen op werkgeluk. Burn-out wordt veroorzaakt door slecht management. Een enorme workload, een giftige bedrijfsomgeving, een onveilige bedrijfsomgeving en je er niet bij voelen horen. En daar moet je op sturen en daar moet je ook het verschil maken tussen mannen en vrouwen. Nou, dat is natuurlijk wat wij doen bij SheConsult.
Koen, is het een veel gehoord probleem onder beleggers?
Ja, ook. Ja, zeker. En ik denk ook in grote organisaties, dus je ziet het ook. Absoluut. Mm. De werkdruk neemt toe. Hè, en ik geloof dat er volgens mij, vooral in de zorg, veel burn-out zijn.
Oh, dus, ja, zeker.
Nee, maar ook bij beleggers, ja.
En jij wilde het vandaag over het onderzoek naar voormalig president Donald Trump hebben. Vertel.
Ja, dat is weer een mooi aanhouden bij Sievert en in die lijn door. even het boefje aan de andere kant van de plas. Ze hebben een onafhankelijk soort van director ingesteld om te gaan beoordelen of de documenten die we zijn opgehaald vertrouwelijk zijn.
Ja, de special master. Gaan we eventjes een stapje terug. Het gaat om natuurlijk die documenten die in Mar-a-Lago zijn opgehaald. Want Trump heeft, waar het op lijkt, in elk geval volgens justitie in Amerika, heeft hij een heleboel documenten meegenomen uit het Witte Huis die hij niet mee had mogen nemen. Waaronder bleek informatie over het kernwapenarsenaal van een ander land. En daar wordt nu onderzoek naar gedaan. En Donald Trump heeft eigenlijk voor elkaar gekregen dat zijn advocaten, dat er een speciale rechter, een special master, wordt in geschakeld om te kijken hoe ze met die documenten om moeten gaan. Hè?
Ja, en er wordt zand in de machine gestrooid om het onderzoek een beetje te belemmeren. En dat zie je ook wat we net bespraken. De vraag is hoeveel er zwart wordt gelakt en hoe lang dit weer duurt. Dus weet je, prima. Hè, als de rechter zegt dit moeten we doen, dan gaan we dit doen. Maar het is natuurlijk het vertragen van het onderzoek wederom. Het stinkt weer aan alle kanten.
Waarom houdt dit je bezig?
Nou ja, de inperking van de democratie door deze zelf uitgeroepen vriend van het volk is natuurlijk zeer kwalijk. En dat is voor ieder belang. En waarom houdt het me bezig is omdat het je moet hier aandacht voor blijven houden. En we moeten met alle tijden voorkomen dat deze man ooit weer als kandidaat wordt gesteld.
gaan we even kijken wat er trending is op social media. Hashtag deeltijd wordt veel gebruikt. Veel mensen die nu in de deeltijd werken melden op social media dat ze er vanwege de belasting op achteruit zouden gaan als ze meer gaan werken. En dat is natuurlijk niet handig, want iedereen staat te schreeuwen om personeel. Hashtag Pechtold, die hebben we een lange tijd niet gezien, maar is ook terug van weg geweest. De oud-leider van D66 wordt namelijk genoemd als de opvolger van Dick Benschop om topman te worden bij Schiphol. En hashtag regenboog, komen ze op terug hoor, is ook een hele populaire op dit moment. Mensen delen op de socials massaal foto's van regenbogen. Ja, kijken wij naar buiten, de zon schijnt hier in Amsterdam ook net weer na een forse bui. Dus toch een klein voordeel van het natte, koude weer van de afgelopen dagen. Nou, ik hoor jou meteen roepen.
Ja.
En dat ging over Pechtold op de stoel van Benschop.
Ja, verbazingwekkend. Je zou zeggen, zet er nou eens iemand neer die er echt verstand van heeft. Maar goed, dat is misschien heel kort gedacht. Ik weet niet hoeveel verstand Pechtold heeft van luchtvaart. Maar...
Geen idee, ik benijd hem niet in ieder geval.
Nee.
Ik weet ook echt helemaal niet of hij dat nu gaat doen. Maar hij wordt in elk geval wel genoemd. Hij is nu natuurlijk chef bij het CBR, of is hij dat nog? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik zie mijn regisseur.
Oh, maar dat loopt wel fantastisch, toch?
Ja, nou, hij is daar aangesteld om een heleboel troep op te gaan ruimen. En ja, ik denk dat als hij ter verdediging... ik ken de beste man overigens niet. Ik denk dat als hij 3/4 van de problemen bij het CBR had opgelost... dat we dat nog steeds niet gezien hadden. Misschien moeten we toch een klein beetje mild voor hem zijn. Ik ben bang, jongens, dat we alweer door de tijd heen.
Ik zag trouwens wel een hele mooie dingetje op Twitter langskomen. Of ja? Ik weet niet waar het was... van die wachtrijen bij Schiphol. En er stond bij enorme wachtrijen om afscheid te nemen van...
Van Benschop.
Heel goed. Tot zover BNR breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden. Vrenelien Stademeijer, directeur van SheConsult. Leuk dat je er fysiek was vandaag. En Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Maandag is BNR breekt er weer. En zoals elke vrijdag sluiten we af met de column van managementguru Toon Gerbrands. Tot maandag.
BNR breekt. De toon van de week.
Als een keer succes ergens mee boekt, dan past ook een vorm van bescheidenheid. Als je dat niet meer snapt, dan ben je ver heen. Afgelopen week was er eens een schrijnend voorbeeld. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Wil Eilert. Hij is onderhandelaar bij de spoorvakbond VVMC. Een grote staking bij de NS is er uiteindelijk overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Zo'n onderhandelingsresultaat wordt dan voorgelegd aan de leden, die daarna meestal instemmen met het bereikte compromis. Onderhandelaars, zoals deze meneer Eilert, hebben verantwoordelijkheid. En juist zij moeten uitstralen dat ze het eens zijn met het resultaat. Ze hebben tenslotte al informatie gekregen en ze hebben ingestemd. Nou, vergeet het maar bij deze vakbondsman. Zijn eerste commentaar: we gaan gewoon door met staken als de leden het niet eens zijn met bereikte overeenstemming. Het is het gedrag van een verwend mannetje. En dus iemand die bij uitstek ongeschikt is om als onderhandelaar zijn verantwoordelijkheid te dragen. En hij moet ook gewoon uitstralen dat dit het best mogelijke resultaat is. Dat de vakbonden weg kwijt zijn, wordt erin bevestigd van Natuur Elzinga, de grote man van FNV. Hij stond op de voorpagina met de quote: staken loont. Dus met andere woorden, als we onze zin niet krijgen, dan gaan we een deel van de samenleving saboteren. Enige bescheidenheid kan ook hier geen kwaad. Bijna niemand is tenslotte een lid van een vakbond. Dus met andere woorden, wie vertegenwoordigt ze eigenlijk nog? Als je even doordenkt, dan weet je dat de NS-klant de prijsverhoging gaat betalen. En dat levert weer inflatiestijging op. Wil Eilert heeft dit dus nog niet begrepen. En hier is nu het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Het verwende gedrag als vakbondsman past niet in deze crisistijd. Elke omgeving heeft zijn eigen cultuur. Daar gebeuren soms zaken die voor buitenstaanders niet te volgen zijn. Neem nu de inzending voor de Oscars van volgend jaar. De film Narcosis. Dat zal wel een prima keuze zijn, maar de film is tot nu toe nergens vertoond en moet toch in de bioscoop komen. Wat nu als er dodelijke slechte recensies komen? Is het dan wel de juiste keuze? De filmwereld is een blijkbaar zeer gesloten omgeving. Volgens het principe, ons kent ons. Dat voelt niet goed. En daarom hoop ik dat deze film nu gaat tegenvallen. Het zou een mooi leermoment opleveren voor de volgende nominatie. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. Je hebt me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.